Het woord van ons overdenken is, als ik u voorgelezen schriftgedeelte, Handelingen 2. En daarvan de twee laatste versen, de versen 46 en 47. Handelingen 2, de versen 46 en 47. Daar spreekt het woord des Heren al dus. En dagelijks zijn drachtig in de tempel vol hartende. En van huis tot huis brood brekende. Aten zij tezamen met verheven en eenvoudigheid des harten. En prezen God en hadden genade bij het ganse volk. En de Heere deed dagelijks tot de gemeente die zalig werden. Tot zover, zij zijn hierboven vereniging. Gisteren hebben we gelet gistermiddag op de verkondiging. Hoe de verkondiging tot inhoud heeft het werk van de drieënige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Wat ten slotte haar samenvatting vindt in wat Petrus zegt aan het eind van zijn rede. Zo weet het dan zekerlijk het ganse huis Israël dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft. Namelijk deze Jezus die gij gekruist hebt. En vanmorgen wilden we nog een enkel slotwoord eigenlijk. En gaan we die tweede hoofdstuk met elkaar overdenken. We hebben gisteren al gezegd, dat woord van God, dat doet haar kracht. Wanneer de Heilige Geest in de toning van geest en kracht aanwezig is. Dus dat heeft altijd meer te verwachten dan de pogingen van de mens. En daar is zo vaak de prediking van doortrokken in het algemeen van de pogingen van de mens. Wat doet u en wat wilt u en neemt u dit aan of neemt u dat aan of gelooft u al? We hebben gehoord dat tegenover staat de zakelijke verkondiging van de feiten, hoe het is, wat heeft God gedaan, wie is de Heer Jezus Christus en wat hebben wij gedaan. En die geest gekomen zijnde, die overtuigt van zonde, omdat wij in hem niet geloven. Ondertussen gaat de Heilige Geest door, want hij heeft beloofd om die Heilige Geest te doen werkzaam zijn in het midden der gemeente, onder het woord en tot vergadering der gemeente. En dan merken, ik noem een paar dingetjes, dan merken wij dat die mensen verslagen zijn in het hart. Ze zijn niet door een goedkoop toepasselijk gesprekje verslagen of tot tranen bewogen. Maar ik wil eigenlijk dit zeggen, zij werden door stoten in hun hart, een soort doodsteek, zou je zeggen. Ze werden zich bewust dat zij de Heere, de zaligmaker, de door God niet verhoogde, dat zij hem de dood hadden aangedaan. En al was het maar de bepaalde raad en voorkennis van God, dat nam nogthans hun schuld niet weg. En die schuld, die gevoelen ze. Ze raken verslagen in het hart en zeggen tegen de Petrus en de andere apostelen, wat zullen wij doen, mannen broeders? Is er nog een weg om de straf te ontgaan? Is er nog een weg tot genade? En dan weet u, dan heeft Petrus die bekende woorden gesproken, bekeert u en uniekelijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Dat is opmerkelijk dat de apostel deze bekering niet veralgemeen in zijn bekende pinksterrede die we gisteren hebben voorgelezen, daar is hij niet bezig en nou moeten jullie je bekeren en jullie moeten dit en jullie moeten dat. Maar het woord van God komt hier met macht en majesteit. Zij weten het niet meer. Zij zijn geraakt tot in het diep van hun ziel. Vanwege dat grote kwaad wat zij gedaan hebben. Nou blijft er alleen de vraag nog over. Weet God het nog? Is er nog raad bij God, bij de Vader, bij de Zoon en bij de Heilige Geest? Voor mensen die het niet weten. In principe ligt het eigenlijk zo in iedere weg die de Heer houdt. Als het erop aankomt, wordt al onze wijsheid verslonden. En met al onze voorstellingen hoe ik bekeerd moet worden, raak ik hoe langer hoe onbekeerder. Wie? Petrus zegt op hen, bekeert u en uiterlijk van u worden gedoopt in de naam van Jezus Christus tot vergeving der zonden. Maar de Heilige Geest is al bezig te bekeren. De Heilige Geest is al krachtig werkzaam in deze harten. Zie dan hoe dat alles in elkaar sluit. Waar de Heere door het woord de verwarring werkt in de harten. Zodat er een vraag van wat is er aan de hand. Daar gaat God verder om te verkondigen wat de werken zijn van de drie-enige God. Daar komt ook het woord van de bekering precies op zijn plaats. En dan is dat een bekering, zou ik haast zeggen, vergeven dat ik het daar nu even op samen trek, want de bekering is een zeer breed terrein. Maar de mensen zijn meestal bezig met de bijkomstige dingen. De mensen, de bekeerde mensen zijn meestal bezig met allerlei dingen die er niet in de eerste plaats bij horen. Maar bekering wil dit zeggen. Het wil zeggen teruggebracht, nee, gebracht worden op het veld van Gods genade en ontferming. Bekering wil eigenlijk zeggen, wij worden allemaal geboren in het toedag. En wij zeggen, ja, wij doen het. Wij leven allemaal van nature in dat werkverbond, dat wij wel verbroken hebben, maar dat als het ware in ons bloed zit. En wij willen het of met werken of met geloof, dat komt dan op hetzelfde neer. Of met al zulke soort dingen willen wij het goed maken. Maar de bekering is in de eerste plaats een omzetting van onze gedachten en overleggingen. Een omzetting van de plaats waar onze ziel woont. En dat is de omzetting van de wet naar de genade en de ontferming van God. Dat is de omzetting van het dode formalisme. Ik ben heiliger dan hij. Leringen die geboden van mensen zijn. Maar de barmhartigheid en het geloof en de liefde. Denk erom dat de wedergeboorte en de bekering, die kun je niet ophangen of dat iemand op zijn fiets stapt op zondag, ja of nee. Dat voelt u wel aan. Die kun je niet ophangen aan al dergelijke dingen. Want dan brandt vaak de vijandschap nog in het hart tegen de genade van God. De bekering is daarom ingewonnen worden. Ingewonnen worden voor hem. Betrekking krijgen op hem. Geloven in hem die de goddeloze rechtvaardig om niet. Je zou het ook kunnen noemen het overbrengen van de zweet naar de eeuwige ingewanden van God, barmhartigheid en genade. Om nu als lamme vogeltjes te mogen vluchten onder de schaduw van zijn vleugelen. Dat is zo groot. Zulke bekering, die hoor je niet zo heel vaak. Het is meestal een bekering naar een iets deugd. Samen leven, meestal een bekering van de kroeg naar de kerk. Maar de bekering om innerlijk te weten, iets te gaan verstaan op de leerschool van God. Uit genade zijt gij zalig geworden, en dat niet uit u, niet uit de werken, maar door het geloof, en dat is God haven. Dat behoort tot de kern van de bekering en van de wederbarende genade van de Heilige Geest. Omdat de mens in de kerk en buiten de kerk Die staat daar nou lijnrecht tegenover. Hij wil dat niet. Hij wil op een heel andere manier. Hij loopt met een boekje in zijn hand. En daar leest hij het wel in hoe het gaat. En hij vergeet dat alles heel anders is. Maar het is groot als er ruimte is om te gaan getuigen, bekeer u, omdat God het zegt. De goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn de gedachten. En hij bekeerde zich tot de Heere zijn God, zo zal hij hem genadigd zijn. Dat is een woord van God dat hij zijn lust heeft in de dode goddeloze. Maar daarin dat hij zich bekeren en leven, dat is groot, dat dan ook een Manasse gaat bekennen, dat de Heere God is. Dat er dan ook mensen geboren worden die het woord God gaarne aannemen. In die gezonde gang van de Heilige Geest die door het woord werkt. Dat is dan groot. Dat zijn dan de eigen werken God. Want zegt u tegen die zondaren, die Joden, godvruchtigen en minder godvruchtigen. Buitenlanders en inlanders, u komt de belofte toe aan uw kinderen en alle die daar ver zijn. Zoveel als de Heere onze God toe roepen zijn. Zij worden daartoe geroepen, niet. Zo kun je het ook lezen. En ieder die de Heere roepen wil, die komt daartoe. Onder die belofte van God, welke belofte? Ik zal uw God zijn. En u staat God. Welke belofte zal mijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig mijn verbond gedenken? Ook deze belofte, de Filistijn, de Tyriër, de Moren, zijn binnen u, o God, dat voortgebracht. Van Sion zal het blijde nageslag haast zeggen, deze en die is daar geboren. Welke belofte? Belofte van vergeving van al onze ongerechtigheden. Die is een God gelijk zij, die de ongerechtigheid vergeeft. En de overtreding van het overblijfsel zijn er erfenis niet meer gedenkt. Die lust heeft aan goedertierenheid en trouw. Die aan Jacob en Abraham de belofte bevestigen zal. Die hij de vaderen van al de dagen afgezworen heeft. Belofte ziet, ik zal rein water op u brengen. Ik zal u steden hart wegnemen en u een vleesje hart geven. Ik zal maken dat we een walg aan u zelf zult hebben. Ik zal maken dat we in mijn wezen zult wandelen. Ik zal maken dat we naar mij zult vragen als naar de eeuwige herder der apen. Welke grote en dierbare belofte heeft God de Heere geopenbaard. Die heeft hij niet voor zichzelf geopenbaard, want hij is de volzalige. Hij is niet minder en hij wordt niet meer door belofte te geven of te houden. Maar hij heeft die belofte toegezegd aan een doemschuldig verloren volk. Aan mensenkinderen die met de belofte geen eens raad weten. Die geen handen hebben om ene belofte God aan te vatten en om er iets mee te doen. Toch heeft hij ze gegeven. En hij staat erbij als de belovende God die zegt. Ik zal u stenen handvierlijk leggen. Ik zal u op saffieren bron vesten. U glas en nou, ik kristallijnen maken. Dat is de belofte. En niet alleen hier, maar tot in alle eeuwigheid. Want wij geloven ook met de kerk van alle tijden het eeuwige leven. Wat zijn dan de beloften van God? die hier voor deze verslagenen van hart tentoongesteld worden en samengevat worden in de belofte. Voor belofte, wat zijn die groot en menigvuldig, onbegrijpelijk. En met veel meer andere woorden betuigde hij en vermaande ze wat behouden van dit verkeerd geslacht. Wie had toch veel meer gezegd? De geest dringt aan. Je zou zeggen, wat is dat wonderlijk? De Heer, die kan toch in één ogenblik door zijn geest het zo stellen dat daar een bekeerd, gerechtvaardigd mens staat, die niet twijfelt, die het zeker weet. Dat zou toch veel gemakkelijker zijn? Ja, maar zo is de wil des Heeren niet. De Heilige Geest, die voert strijd onder die mensen en in die mensen. Die Heilige Geest ziet die mensen niet als stokken en blokken, maar als gevallen schepselen. Die Heilige Geest, die spreekt niet zoals wij vaak zo mooi spreken. Wij zeggen, nou, als dat waar is, dan zal dit ook wel waar zijn. En dan komt dat wel goed. En dan zal het wel die kant uit gaan. Nee, bij de Heilige Geest in de prediking is een voortdurende worsteling. Want Gods werk wordt wat en veel verzaal. Maar wat hem aangaat, is het altijd een dubbeltje op die kant. In welke zin? Omdat duivel en wereld en zonder een eigen vlees al hun best doen om in de hel terecht te komen. Verbuiten God en zijn Christus. Dat moet je niet vergeten. Dat wij hebben niet van de goede kant. Wij hebben niet van Gods kant. Dus alles bij de mens is eigenlijk anti en tegen. Daarom worstelt die Heilige Geest. En hij betuigt met veel meer andere woorden door middel van Petrus. En vermaalt en zegt, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Dat wil zeggen, direct komt ook de scheiding van de geesten. Ze wordt aan de orde gesteld. Het kan nu niet langer één blijven. Wie zal uitkomen wat voor is en wat tegen is? Wat verwaderd en wat verstrooid? Wat voor is, dat zal buigen onder de banier van God liefde in Christus Jezus. Wat tegen is, zal zich met een handje vol dode werken onder de zweet van Mozes, zal ze zichzelf ten verderve helpen. Daarom houdt de verkondiging daar bij, dat groot, bij die grote mensenmassa ook tegelijkertijd in de oproep tot scheiding der geesten. Het kan niet zo blijven. Hij heeft gekozen voor de moordenaar, voor Barabbas. Maar heden brengt God zijn moord in het midden, wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Die dan het woord gade aanname werden gedood. En er werden op die dag toegedaan omtrent 3000 zielen. Ze graven of helemaal niet in het koninkrijk van God. Het mensen die zeggen, ja, het zal er toch eens op aankomen, dit en op dat. Ach mensen, het is erop aangekomen in die dierbare borg en zalig maken. Maar de Heer maakt een zeer gewillig volk op de dag van zijn Heerkrachten. Hij weet de wapens van opstand en tegenstand, weet hij wel te verbergen. En daarom zou ik ook met de belijdenis, zeg ik ook wel eens, graag of helemaal niet, je moet er niet te lang over zeuren. Het is een ontzettende genade van God, onuitsprekelijk. Als je verwaardigd wordt, dat je het mag doen. Maar je moet niet denken dat de kerk een soort overhaalster is van dit en dat. En om net zo lang de zaken uit te hollen en mooi te praten, totdat zijn koninklijke hoogheid Adam genegen is om belijdenis af te leggen. Zo is het niet. Want dan geldt nog heden ten dagen. Geld wordt behouden van dit verkeerd geslacht. Geldt nog heden ten dagen dat we met die goedkope oplossingen niet op kunnen lossen. Dat we steeds achter onszelf werken. verder weg van God en van zijn woord. En daarom die het woord gaarne aannam. Waarom gaarne? Omdat de Heilige Geest hen hongerig heeft gemaakt. Omdat ze niets te eten hebben, omdat ze alles verkeerd gedaan hebben, omdat ze in Adam God verlaten hebben en aan de Heer Jezus Christus hun boze hart hebben uitgeleefd. Al beseften velen niet wat ze hebben gedaan. Daarom gaarne het woord van genade en van ontferming. Zo komt er een gemeente. De gemeente komt er niet door de aardigheid van mensen, dus van Petrus of van wie dan ook. Maar de gemeente komt erom dat God het wil dat zij er is. Omdat ze in de eeuwigheid verkoren is. En in de tijd tot aan zijn wordt geroepen. En dan lezen die kostelijke zaken vluchtig even. Ze waren volhardende. Ze bleven erbij. Bij de leer van de apostelen. Hoop mensen die zijn daar een beetje kamper om en zeggen, nou ja, wat zegt dat nou bij de leer der apostelen? Je moet dat nou ook niet vergelijken bijvoorbeeld met de dogmatiek van die of van die. Maar de leer der apostelen, dat hield in de verkondiging van de ene naam die onder de hemel gegeven was, door welke zij moesten zalig worden. En zij breven ook in de gemeenschappen, in de breven des broods en in de gebeden, dat komt nog in de tekstwoorden aan de orde. En alle die er omheen waren, die werden met een vrees vervuld. En vele wonderen en tekenen tot de vestiging van het rijk van God op aarde werden gedaan. En alle die geloofden waren bijeen en hadden alle dingen gemeen. En zij verkochten hun goederen en haven. En verdeelden dezelfde aan alle waar het elk van nodig had. Dat hoort ook bij die eerste tijd. En het is niet zoiets als een soort menselijke uitvinding van communisme of zo. Maar dat vloeide daar. In de aanvang van harten uit ieder portemonnee en uit ieder hart, dat ging vanzelf. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende. Daar heb je vruchten van de Heilige Geest. De vrucht des Geestes is liefde, reiniging. En dagelijks eendrachtig in de tempel volhardende. Je merkt, het was een wonderlijke tijd. Een andere tijd dan deze tijd. De mensen bestonden en leefden van de goederen die ze elkaar toebedeelden en ieder had te eten zoveel als hij nodig had. He? Maar ze hadden nog tijd om dagelijks enige tijd in de tempel door te brengen. In de tempel, ja, de christenen hadden nog geen eigen eredienst. Wij merken uit de handelingen der apostelen dat zij nog een tijd lang gewoon met de Joodse eredienst hebben meegedaan. Offers zullen ze vast niet gebracht hebben. Dat kan niet, want dan zou Petrus toch wel op zijn gestaan en gezegd, nee broeder, hij heeft in één offerande met één offerande in eeuwigheid volmaakt, degene die geheiligd worden. Dus dat zal wel niet het geval zijn geweest. Maar eendrachtig in de tempel volhardende, dat wil dit zeggen. Zij waren niet zo wijs geworden dat ze de kerk maar lieten. En dat ze zeiden, ze zoeken het maar uit, daar hebben we niks mee te maken. Nee, nog is er de plaats en nog is de weg niet geëffend tot ver buiten de kerk. Dat komt allemaal wel. Straks worden ze eruit gedreven, gegeesteld, veracht. Maar hier worden ze nog toegelaten naar God. Wijs de stek. En daarom zijn ze eendrachtiglijk, dat wil zeggen, met elkaar, zonder haat, zonder nijd, hebben de zin van Christus. O, zijn zij in die tempel, in dat oude roverschool, wat ze ervan gemaakt hadden, een huis van koophandel. Maar nu, in die tempel. Dat hadden die bedroefde oudjes niet kunnen denken toen die tweede tempel werd opgericht en geopend. Toen huilden zij en toen weenden ze. Want ze zagen wel dat die tweede tempel lang niet kon halen bij de schoonheid van de oude tempel van Salomo, die zij nog gekend hadden. Maar de profeet heeft gezegd de heerlijkheid. Van de tweede tempel zal groter zijn dan de heerlijkheid van de eerste tempel. En dat is vervuld toen Christus op zijn tempel kwam. maar het wordt bevestigd in Gods lof, in de waarachtige eendracht die ze mogen beoefenen in die tweede tempel. Als dat er dan ook uitgaat, als dat er buiten de deur gezet wordt wat hier niet geschiet, dan is de doodvonnis van de tempel en haar dienaren getekend. Dan zal God de Heer en leger aardig doen oprukken om die tempel met de grond gelijk te maken. Maar nu is het zo daar niet. God zal eerst zijn woord vervullen. Deze tempel is heerlijk, want hier is verkondigd wat in voorgaande eeuwen niet gehoord is. Simeon gaf er een voorproef van en Anna. Mijn ogen hebben uw zaligheid gezien die gij bereid hebt voor het aangezicht van alle volken. Wie laat gij doen weggaan in vrede? En nu zie je de volkwording in de tempel zijn ze, daar volharden ze in het prijzen en loven van God, in het bekendmaken van de hele naam die onder de hemel gegeven is. En van huis tot huis brood breken ze, zelfs een aangename zaak in die eerste christengemeente. Er is verschil van mening of dat hier sprake is van het heilige avondmaal of van liefdemaaltijden. Ik dacht dat we dat in die eerste tijd niet van elkaar konden schrijven. Maar dat men van huis tot huis niet alleen de gezamenlijke maaltijd hier, maar dat men ook het brood bracht tot gedachtenis van het gebroken lichaam des Heeren. En de beker dronk op gedachtenis van zijn vergoten bloed. Nou ja, Calvijn was er ook al sterk voor, al was het niet te verwezenlijken zo makkelijk, om iedere zondag het heilig sacrament van het avondmaal te bedienen. Maar dat vond hij al heel erg, dat dat niet mogelijk was, omdat het zo bij het woord van God hoort. Maar hier kan het nog, zou je zeggen. Hier is het ook nog niet direct gebonden. Hier is de aangenaamheid dat apostelen gaan uit van huis tot huis. En daar is een gemeente bijeen en daar en daar. En zij eten tezamen en breken het brood. En gedenken dat Jezus Christus zijn bloed vergoten heeft tot vergeving van al hun zonden. Wat blijkt, dat hebben deze eenvoudige zielen gesmaakt. Het leek wel of er een stukje van de hemel op aarde gekomen was. Hoe zich zou blijken dat dat nog niet het geval is. Denk aan Ananias en Safira. Denk aan de twist tussen de weduwe van de Grieken en de Joden. Maar hier is toch iets als een voorsmaakje, een profetie, een zwakke afschaduwing. Daar zullen zij God knechten. Met hun zaad. Zij die zijn naam beminnen erfelijk wonen. Daar zal het vrede en blijdschap zijn. Van huis tot huis brood breekende. Aten zij tezamen met verheven. Je leest het al aan de klank van de letter. Verheven. Zoals een psalm in het Oude Testament in hier heeft. Daar proef je ook iets in, een lied van blijdschap. En ze prezen, en ze aten te samen met verheugen, innerlijke blijdschap in God. Blijdschap dat hij gedacht heeft aan zijn genade. Ach, de duivel en de wereld probeert vreugde te maken. Maar als je het hoort, dan zeg je, wat is het dan alles? Armoede, dat geschreeuw op allerlei plaatsen, dat wilde woeste gestier. Als je er goed over nadenkt, is het niet anders dan een wanhopige kreet uit de leegheid van een wereld zonder God, zonder Christus. Wat is er dan allemaal maar heilig? Maar nu zal het tegen hem geloof. Die mag iets de een meer, de ander minder, van de ware vreugd bekennen. Van de ware verheuging, het beginsel van de eeuwige sabbat. Dat kan zelfs geen stralen werpen, wat je ook doet. Of dat je aan het werk bent op de fabriek, of thuis, of op de akker, of op kantoor. Of dat je waar dan ook bent, van in één ogenblik die verheuging. Dat God alles in orde heeft gedaan. En dat jij ellendig en zalig wordt. Niet omdat je het zelf zo wilde, maar omdat God het wil. En dat God het enige wat hij had, zijn liefde zo niet gespaard heeft. Maar heeft hem overgegeven voor zulke ellendige. Dan kan er hier eens verheuging zijn. Immers zegt de gelijkenis van de verloren zoon. En zij begonnen vrolijk te zijn, blij te zijn. En ze aten tezamen met verheuging en eenvoudigheid des harten. Wat is dat eenvoudigheid? Zonder grote opsmuk. Zonder het gedoe wat je later kreeg in de Korinthische gemeente. Daar had je ook een liefdemaaltijd die aan het avondmaal vooraf ging. En de rijken die namen tassen vol mee of manden vol. En flessen wijn zoveel dat ze tenslotte als avondmaal was dronken waren. Zo staken ze de ogen van de arme medebroeder uit. Zo ontheiligden ze de tafel des Heren. En zo zegt de apostel, gij kunt niet de tafel des Heren en de tafel der duivelen tegelijk dienen. Gij kunt niet de beker van de duivel en de beker van het avondmaal tegelijk drinken. Nee, dat ging niet. Maar zover is het nog niet. Wij aten en dronken in eenvoudigheid te hassen. Hier, broeder, dat is dan de maaltijd van avondmaal, niet ook de gewone maaltijd. De gewone maaltijd. Als de kinderen niet al te onwetend zijn door de potjes van de tafel af te slaan, wat kan dan de maaltijd aangenaam zijn? Ook met elkaar. Met metgezellen en vrienden, wat is het aangenaam? Eenvoudigheid. Weet je wat eenvoudigheid ook wil zeggen? Zuiverheid. Zuiverheid, onopgesloten. Zuiverheid, hè? Zuiverheid in de bedoeling. In de bedoelingen, zonder bijbedoelingen. Zonder dat ze ellendige behagen van elkaar. Zonder dat kijken naar elkaar in de verkeerde zin. Of dat je niet iets kunt ontdekken om wat van te zeggen. Kijk, dat is niet in de eenvoudigheid. Eenvoudigheid wil ook zeggen als het ware argeloos. Die vreze des Heren, die geeft niet een verkeerde argeloosheid, maar een goede argeloosheid. Zij denkt het klagen niet. Zij verblijft zich niet in de ongerechtigheid, maar in de waarheid. Zij zal een menigte van zonden en gebreken bedekken. De liefde vergaat nimmer meer. Kijk, dat ligt ook in die eenvoudigheid des harten. Ze zitten niet met hun pet te gooien, wie nou het hoogste gooien kan. De een tegen de ander op. Wie het nou het beste weet? Nee. O, als je daarna kijkt, wat is dan het goud verdonken? En wat is dan de kerk vaak in plaats van een plaats des vredes? Een plaats van vechten, van oorlog, waaruit het oog verloren wordt. Dat zalig zijn de vrees. Amen. En er is het koninkrijk God, waaruit het oog verloren wordt, dat het niet gaat om onze eigen belangen, onze eigen persoon, maar dat het gaat om de gelukkige voortgang van God koninkrijk. Wie mochten ze wel gaan zingen dat geen aangename rust en milde zegen ons verblijf en welvaart in de vesting. in zijn, in de paleizen vrede en rust. Die, wat is de kerk hard geworden? Hard. Eigenlijk moeten erin twistingen, moeten de armste en de eenvoudigste van de gemeente moeten naar voren gehaald worden, om het beslissende woord te spreken. De armste, de eenvoudigste, die moeten naar voren komen, om een woord te spreken. Wat is er allemaal precies andersom te worden? Wat wordt de gemeente vaak geregeerd door het verstand van de mens, het ongeheiligde verstand? Wat wordt er afgevochten om gebouwen van steen, om een letter, om weet ik wat niet al? Hier heb je iets om jaloers op te zijn, theater te samen met verheugen. En eenvoudigheid des harten. Ze zeiden niet, is hij wel goed? En hij zou het bij hem wel waar zijn. Nee, de vrucht des geestes is langmoedigheid, zachtmoedigheid, vergevensgezindheid, barmhartigheid. Zie dan hoe groot het is, deze vrucht van de geest op de verkondiging van het woord. En het is als ware een gezang, een preken. Of, daar loopt het over, een preken. Of, dat is zo groot, want niet die zichzelf krijgt, maar die de Heere krijgt, die is de Christ. En de Heere is blij met zijn lof. Al komt hij uit de mond van al de zwakke mensen. Al komt hij uit de mond van kleine zuivelingen en kinderen. De Heere verblijft zich in de werken des Christus. In de vrucht van de offerhanden van Christus. En kreeg hem op. Ook dan moeten wij zeggen, hoe is het goud verdonkerd? Het zijn de goud. Hoe staat de mens in het middelpunt? Hoe wordt de mens bekregen? En hoe prijst de ene mens de andere mens weer? En als het te pas komt, breekt hij de andere mens weer. In plaats dat hij die alleen al een lofwaardig is bekregen wat. Maar nu zie je toch zuiver. Wat het werk is van de Heilige Geest. Hij zal Christus verheerlijken. Hij zal God groot maken. Die zo'n groot geheimenis heeft geopenbaard. God in het vlees. En zij prezen God. En zal de genade zijn van de volk. Dat is ook nog een wonder. Genade. Gunst wil dat zeggen. Het volk. Dat er omheen was, dat zag het. Niemand van de priesters durfde een hand naar ze uit te steken. Er ging iets van uit. Ze zagen dat het waarachtig was. Ze hadden genade bij het van de zon. Wat is het droevig als de wereld terecht smalend spreekt over die kerkmensen. Die zondag in de kerk zitten en in de week maar doen alsof er geen God in de hemel is. Wat komt het ellendig over als mensen die pretenderen christenen te zijn, in het bijzijn van anderen de naam des Heren ijdelijk gebruiken, of die in allerlei lage en liederlijke taal meedoen, in plaats van te luisteren naar de vermaning. Geen vuile reden ga uit je mond, maar veel meer dankzegging. Wat haalt het werk naar beneden en de kerk naar omlaag, als christenen fijntjes glimlachend eigenlijk mee zitten te genieten en meezien met de laagheid van de mens der zonde. Ja, maar wij zijn toch ook van die lage liederlijke schepselen. Daarom juist, daarom zegt de man de hand op de mond. Niet omdat wij zo goed zijn, maar omdat we zo slecht zijn, hebben we te vragen aan de Heere. Heere, graag op u voor mijn wankelende gangen. David kreeg te horen van de profeet. Hij heeft de vijanden des Heeren grotelijk doen lasteren. Niet de vrienden. De vrienden waren bedroefd en bedrukt. En die hebben de Heeren gevraagd om uit te komen. Maar de vijanden grepen het met alle handen aan. Om daarmee Gods werk te kleineren. O, de Heeren geven ons en u. Gemeente, en dat ik het aan de genade bij het ganse volk. Opdat je niet met een boos gezicht loopt te mopperen, zeker weer naar de kerk, zeker weer dit, en wat mij betreft brandt het af. O, dat nooit zulk over onze lippen komen, maar in tegendeel, dat het volk zou mogen zeggen, die man, die jongen, dat meisje, dat heeft iets wat ik niet heb. Maar wat het is, weet ik niet. Maar daar is iets in van de genade van de Heer Jezus Christus. Opdat zegt onze Heidelberger ook anderen voor Christus gewonnen mogen worden. Misschien zeggen ze wel, wat is dat voor een eigenaardige leer? Wat is dat voor een eigenaardige kerk? Laten we er ook eens binnen stappen. Eén woord is genoeg om van een vijand een vriend te maken. We hadden genade bij het ganse volk. Ja, als het volk straks de weg werpt en uitwerpt, dan worden ze niet weggeworpen als kwaaddoener. Zoals zeker is dat. Het is geen kunst of het is niet bijzonder om als kwaaddoener te lijden en dan met te doen of dat je vervolgd wordt. Dat klopt niet, man. Maar indien gij goeddoende lijdt, zo is het tot eer en heerlijkheid van God genade. Ze hadden genade bij ganse volk. Daarom, als de straf wordt weggejaagd, dan mogen ze het toch van hun voeten schudden. En het zal pure zijn, die zo verdraaglijker zijn in de dag des oordeels dan hun lieden. En de Heere, de Heere, de Heere, de Syrië, de Heerster en Gebieder, de eigenaar van alles, de Heer. Hier wil het ook zeggen, die het voor het zeggen heeft, die alle macht heeft, die wat zijn liefde wil bewerken, ook door het vermogen uit kan voeren. De Heer, niet Lui, niet Peter, niet Paulus, nee, de Heer. Maar dat is dan ook het wonder. Dat is dan ook het wonder als wij geloven dat we nog nooit iemand hebben kunnen bekeren tot de gemeente die zalig was. Dan is dat ook alles wat overblijft, de Heere. En wat ook heden nog onze hoop mag zijn, de Heere. En de Heere, deze dagelijks tot de gemeente die zalig werd. Ach, dat kunnen wij niet zeggen, misschien, nee. Niet. De Heer deed David over heel de wereld wel. Dan zal het zeker doorgaan. Maar in onze kleine gemeenschap, dat deeltje van God, wij gaan dan kun je dat niet zeggen dat er dagelijks worden toegedaan. Nee, maar we mogen wel zeggen, hij had die wonder in mijn gedachten niet gedaan. Want als ik het goed las, ik kreeg het niet precies meer, las ik van elf lidmaten of mensen die hun handtekening zetten, toen die kleine gemeenschap ontstond. En vele zijn heen gegaan, en andere gestorven. Maar nu zitten we toch bij elkaar bijna, met een veelvoud van die elf. Maar dan staat er hier, de Heer deed dagelijks tot de gemeente, die talig werden. Weet je hoe dat nou moet verstaan? De Heer deed dagelijks tot de gemeente, niet bekeerde mensen zoals wij dat denken. Mensen die zeggen, nou ja, ik kom eens een keer. Nee. Maar de Heer deed dagelijks toe tot de gemeente, die gered wordt, die geholpen wordt, want het is in wording. Zoals ook in de kerkbouw stond die jullie gedaan hebben, dat liet het uit, het is een zalig worden en gered worden. Dat wil dat hier eigenlijk ook sterker, de Heere deed dagelijks tot de gemeente, die op weg waren. Die op weg van de redding waren, die gered werden. Hij verlost keer op keer. Stond de zaak zijn mantel? Nee, dat niet. Dat niet. Want bij de Heere is het ja en amen. Volkomen zeker. Maar die mensen, die waren op de weg. Op de goede weg. De enige weg die onder de hemel gegeven is. En ze werden gered. Ze zijn gered, ze worden gered, en ze worden ook nog gered in de toekomst. Zo moet ik zien, die kerk is dus onderweg. De Heer zei, juist, ga jij benauwd naar mij toe. Hoe, dat gebruikte de Heer soms middelen voor. Soms een buurman, soms een buurvrouw, of een ander, of de melkman, of de bakker, of de slager, of wie dan ook. Die aan de deur kwam en die een paar woordjes zei. Gouden appel of zilver uitgebeelde schaal. Ja, dat mag je wel doen, wel zeggen. Iemand zegt, waar zit je nou? Nou, je mag rustig meekomen. Ja, maar ja, kom maar gerust, de kerk staat open. Ja, en dwars daar doorheen voert de Heer zijn raad uit. Al moeten de resten bewijzen wat spreken de mens naar binnen jagen. In de kerk om het woord te horen. Maar dan zal het ook gebeuren. De Heer deed dagelijks toe tot de gemeente die daar zijn. Dat hoop ik van ons ook. Niet alleen dat de Heer toedeed tot een gemeente. Die zijn verzat gemeente. Groot en klein. Wij hebben zelfs een hervormde, gereformeerde gemeente. Nou, ergens zeg je, wat betekent dat eigenlijk? En je hebt zoveel gemeenten gereformeerd en uitgetreden en Christen gereformeerd en noem maar op. Waarom nou toegedaan te worden tot de gemeente die zalig wordt? Die op weg is naar de volkomen bevrijding van zichzelf en van alle kwaad. Dat is groot. Dat is groot. Daar hoef je niet qua levensaal zo erg groot voor te wezen. Want dan kun je een hele grote gemeente zijn. Maar als je op weg bent om verloren te zijn en verdoemd te worden. Met een huisje vol godsdienst en dode werken en weet ik wat of een eigen gemaakt geloof. Want dan zit je er niet zoveel meer. Maar om nou tot de gemeente toegedaan te worden door de Heer die zalig wordt. Mag ik al weten? Mag ik al weten voor jezelf? Ik heb het wel vast geloofd in mijn leven en nog dat de Heer het gedaan heeft. En dat de Heer het toebrengt tot de gemeente, maar is voor je eigen ziel ook nog zo. Dan is er voor alle dingen, ook de liefde en de eenheid, voor Jeruzalem, dan ben je er niet op uit om de gemeenschap stuk te krijgen of om kleedracht, zuchten en meisterij in de leven te krijgen. Maar dan zeg je nee. Nee jongens, we gaan over allerlei dingetjes gaan we niet lukken. Dat is niet de bedoeling. Maar bovenal, dat eeuwig blijvende woord van God, dat hij zelf heeft willen geven. Dan gaat het goed, ben ik van ook dat anders niet. Anders kan ik niet goed gaan. Echt niet waar. Want dan is de mens zo bruut. En zo makkelijk dan gaat hij om een kleinigheid, om een of andere sympathie of antipathie, gaat hij de grote narigheid en herrie hoppen en de gemeenten in partijen verdelen. Daartoe behoeden ons God de Almachtige, ook onze jeugdige, beleidende lidmaten, dat zij ook zo in de gemeente mogen verkeren. En als ze straks ook op de vergadering mogen komen, bij wijze van spreken, de jongens of mannen, dat dan dit in hun harten voorop mogen staan. De vrede God over zijn Sion, over zijn Jeruzalem. Zo zijn we op weg. En ik hoop, en mijn hoop zegt niet, maar het is de gunning van iedere zondag, dat straks in de dag der dagen zal mogen blijken, dat we mochten behoren tot de gemeente die op weg was, die gerecht werd, keer op keer, tot hij de Jordaan des dood. Amen. Geliefde gemeente, u hebt verschillende keren gehoord de namen van de jonge mensen die in het midden der gemeente de leidenis des geloofsbegeerden af te leggen. Aangezien er geen wettige bezwaren tegen deze jonge mensen van wat hun leren leven betreft zijn ingebracht, kunnen zij nu in uw middag voor het aangezicht des Heeren ongevuld antwoorden op de hun gestelde vragen. Daar kunt u zich om op te staan. In de eerste plaats verklaart en erkent hij dat de leer onze kerk, voor zover hij die geleerd, gehoord en beleden had, houdt voor de ware en zaligmakende leer overeenkomende met de heilige schrift. Ten tweede benoemt zij door Gods genade in de belijdenis van die zaligmakende leer standvastig te blijven en daarin te leven en te sterven. Ten derde benoemt zij dat zij volgens deze heilige leer uw leven altijd door Christus hulp en genade zodanig eerbaar en onstraffelijk zult aanstellen en uw belijdenis met goede werken versieren. Ten vierde belooft zij dat gij u wilt onderwerpen en onbedaardig zult zijn aan de opwekkingen, de straffingen en kerkelijke tucht indien het kwam te gebeuren, hetgeen God genadig verhoede dat gij uw leer of leven u nog te buiten gaan. Daarin van eerste wat ik hier op uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente. Eerlijk van tweede wat ik hier op uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente. Paulus van eerste wat ik hier op uw antwoord voor de Heer en zijn gemeente. De Heer sterke en spendeerde u en hij bevestigde zijn genade jegens u. Als wij de Heere mogen leren kennen, dan zullen jullie bemerken dat het belijdenis doen niet iets is van een keer in het leven, maar dat het belijden zo nauw samenhangt met het beleven. Want een belijdenis zonder beleven, ik weet wel, vaak gaat de belijdenis wel een stukje vooruit voor de beleving. Dat kun je merken aan Petrus als hij zegt, gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God, en dat je in het verdere verloop van de geschiedenis merkt dat hij er nog zo weinig van verstond wie hij was. Maar dat hij niet weg die waarheid, dat als het goed is, belijdenis en beleving zeer nauw aan elkaar verbonden zijn. En omdat dat nu aan elkaar verbonden is, hoop ik dat jullie bemerken zullen dat belijdenis doen niet een punt is van, nou ja, ik ben nou lidmaat van de gemeente, dat waren jullie al. Of ik ben nu dit, of ik ben nu dat. Maar ik hoop dat jullie mogen beoefenen dat je in het woord van God zo telkens tegenkomt. Want dan zeg je belijdenis van geloof, dat houdt eigenlijk ook in belijdenis van schuld, van zonde. En dan hoop ik dat jullie allemaal en ieder persoonlijk, dat je iets van de belijdenis moet kennen van David, de man naar Gods hart, die beleeft na ernstig overleg zijn bode daden. God nam die zinstig weg. En dat is iets, daar hebben wij ons leven lang mee geconfronteerd met onze schuld. Daarom hoop ik dat het beleiden van geloof alleen staat tegen de achtergrond ook van de belijdenis van onze schuld, dat wij gezondigd hebben. En dat nu bij de Heere, Heere vergeven is tegen alle ongerechtigheden. Brusselse zeggen tegen het doel van belijdenis. Omdat je zou kunnen zeggen, het kan allemaal uitlopen in een verbroken verbond der werken. Het kan allemaal uitlopen op een krampachtige worstel van, ja, wat is het nou? Belijdenis van het geloof, of belijdenis der waarheid, of belijdenis van een kerk, of belijdenis van het geloof dat een ander gelooft. Al die dingen zou je kunnen noemen. Maar daar houden wij ons verre van jullie geld, dat jullie de begeerte hebben te kennen gegeven om belijdenis van het geloof af te mogen leggen. En dan zul je bemerken, als dat zo lukt, dat het leven lang in het teken staat van de strijd, van de duivel, de wereld en de zonde, en je eigen boze hart die altijd daar tegen inkomen. Zodat je zult bemerken dat het zo nodig is, wat wij gisteravond zeiden, Heere, ik geloof, kom een ongelovigheid te hulp. Om eigen krachten te leren verachten en alleen te hopen op de genade van God. De belofte van de Heere is, die mij beleiden zal voor de mensen, die zal ik beleiden voor mijn Vader, die in de hemelen is. Wij zijn blij dat ook in de laatste tijden van de geschiedenis van deze wereld God doorgaat om nog jonge mensen te geven lust en liefde om zijn naam te mogen beleiden. En ik hoop ook, geliefde gemeente, dat jullie deze jeugdige lidmaten met blijdschap ook moet vergezellen. En ik denk hier in zonderheid ook aan de familie, de ouders en de grootouders. Als het nu recht mag zijn of recht te zijn genade, dat is het dan groot als de ouderen tot steun mogen zijn voor de jongeren. En dat zij uit de praktijk en de ervaring van dit leven de jongeren mogen toespreken en de jongeren behulpzaam mogen zijn in alle goede dingen. En dat zij nog steeds in dit leven mogen verstoren, dat zij ook de jongeren met raad en daad in alle omstandigheden ook van dit moeilijke leven, in deze tijd vol rumoer, dat ze dan ook de jongeren de weg mogen wijzen op grond van het woord van God. Zodat er een eendracht mag zijn tussen ouderen en jongeren. De Heer heeft ons tot op dit ogenblik, geliefde gemeente, genade gedragen en gestaan. En hij heeft ons daarin bewaard voor het woeden van de duivel om alles uit elkaar te trekken. De duivel woedt wel, en de mens is ook een diepgevallen schepsel, maar de Heer heeft het alles willen betonen en betegelen, zodat het nu mag zijn zoals het is. En het is het dan groot als wij in het verleden en in het heden mogen merken dat de kinderen niet naar de kerk geslagen behoefden te worden, maar dat ze als kleine kinderen voor God werden gedragen voor de heilige dood. En dat zij in het opwassen begeerig werden om ook met hun ouders te mogen verkeren onder het eeuwig blijvende woord van God. De Heere geeft ons de grote voorrecht tot in lente van jaren, want gelukkig, hij heeft zijn leven verbonden aan het woord van zijn genade. En hij heeft het gezegd, die dan toe, en merk er eens op, of ik de hemelen niet kan ontsluiten en venster in de hemelen openen. Zo groot is God in zijn eeuwen welbehagen. Wij bidden dat de Heere God ook deze jonge mensen in ons midden mag stellen, dat zekeren en wonderen van zijn onuitsprekelijke genade. Het is de gewoonte van de kerkenaar om deze jonge, dat ik beleid is, dat ik van deze jonge mensen een herinnering te overhandigen. En ik heb gevraagd dat Brieder Kostiba, de grootvader van Karin van Ierse, dat bij deze gelegenheid zou willen doen. Goed, dan
Thank you.
en dat het onrecht bij u niet gevonden was. En wilt u ook geven dat dit tot blijdschap mag zijn in voor hem ook, die zoveel te maken hadden en hebben met alle moeite des levens. Allerlei ellende en kruis op hun levensweg ontmoeten, met hun kinderen geven. O geef dat dat aan het licht mag zijn, dat in de duisternis, want dat is toch het allergrootste. Licht, het uitwendige, hoe belangrijk het ons ook voorkomt, of het ons goed gaat, maar of gij, door uw lieve geest, wil voor en toebereiden, voor een zalige eeuwigheid. Maar wij bidden u, wilt u ook de drift nog verlichten in deze tijd van ons leven. En als Jacob op der hulpe zijn, in alle moeite en zorgen. Geef ook dat wij tezamen nog een ogenblik mogen luisteren naar uw woord. Verlicht ons ook dat duister is. En geef ons een recht inzicht in uw woord. En dat we het ook al zo mogen horen, met allen samen zijn in uw naam, in vergeving van al onze ongerechtigheden, tot eer van uw grote naam, en zaligheid onze zielen, om Jezus te zijn. Amen. Zullen wij tot voortzetten van ons samen zijn, de 100ste psalm. Psalm 100, de versen 1, 2, 3 en 4 en inmiddels wordt er 2 maal gecollecteerd. Welwaarde jij zal om den Heere, die God met blijdschap geeft hem in. Kom nader voor zijn aangezicht in zijn ontroonlijk lofgewicht. De Heer is God erkend dat hij ons heeft gemaakt en geeft ons wijs. Tot paas en die hij voet en lijf een volk op zijn dienst bereikt, gaat op zijn poorten in met lof, want goeder dieren is de Heere. Psalm 100.